Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Koken met Hildegard. Recepten voor lichaam en ziel volgens de heilige Hildegard van Bingen.
Beste luisteraars, voor deze nieuwe uitzending Koken met Hildegard zijn wij opnieuw te gast bij Sylvia Brunet in Sint-Laurens in haar Hildegardkeuken. Sylvia, wat staat er vandaag op de menu?
Vandaag is het eigenlijk appeltaart, dus het is een op basis van amandelen, een amandeltaart met appeltjes. En dan zal ik ook nog kabeljauw klaarmaken met venkel courgette. Dat is hetgeen dat op het menu staat. En beste luisteraars, ik begin altijd met een klein gebed van de heilige Hildegard. Tot u roep ik, o mijn God, en ik ontvang van u een antwoord. Ik vraag en uw goedheid schenkt mij wat ik verlang. Ik vind bij u wat ik zoek. En nu gaan we aan de slag. We gaan vandaag beginnen eigenlijk met de taart. Hè. Dat is, we gaan zeggen, ik heb een receptje nog uit mijn eerste kookboek, maar het is volledig uitverkocht. Maar het recept komt dan toch op de website van Radio Maria. Het is dus amandelappeltaart. En om de deeg te maken, beginnen we met 150 gram fijne witte spelbloem. Dat zal ik nu ook afwegen. Ik zal beginnen met de spelbloem af te wegen. Je weet dat alle ingrediënten en alles wat de heilige Hildegard gebruikt, eigenlijk voeding is. Dus je zou kunnen zeggen, dat is misschien een dessert. Ja, dat is een dessert, maar dat is ook een voedend dessert. We beginnen met de spelbloem, dus 150 gram afwegen. En de spelbloem, speldmeel, is allemaal goed volgens de heilige Hildegard. Dus dat is voeding tot in de kern van het graan. En dat heb je niet zo met tarwe. Als je tarwe gebruikt, dan moet je in feite de volle tarwe gebruiken. Van spelt mag je ook de bloem gebruiken, omdat spelt goed is tot in de kern. Dus ik weeg nu eerst af 150 gram bloem. Speldbloem. Als ik zeg bloem, is dat altijd speldbloem. En ik heb eigenlijk geen andere bloem in huis. Dus volgens Hildegard spelbloem. Dat is 150 gram. Dan moet er daarbij nog 75 gram boter en 25 gram rietsuiker en een ei. Ik zal beginnen met de rietsuiker erbij te doen, 25 gram. Volgens Hildegard is rietsuiker ook goed voor de hersenen. Dus niet bang zijn van een klein beetje suiker te gebruiken. Dus niet meegaan met alle rages zijn. We hebben alle rages al gekend van vroeger. Vroeger was er dan bijvoorbeeld, mocht je geen zout eten, dan waren er perioden dat je geen vet mocht eten. Dan mocht je ook geen vlees eten. Nu is het geen suiker of dan zijn het geen koolhydraten. Bij Hildegard tellen al die modegrilletjes eigenlijk niet. Hè. Dat is allemaal dingen die uitgevonden zijn om de commercie te laten draaien. Maar bij Hildegard telt dat niet. Ik zal nu wel boter nemen. Voor het deeg moet ik wel maken dat ik een koude boter heb. En daar heb ik gekeken hoeveel was het. Het was 75 gram boter. Want ik moet dat met de handen dan kneden. Ik zal hem terug op nul zetten. De schaal terug op nul. Dus nu 75 gram boter. Dat heb je nodig, dus om die bloem te binden. En die boter mag niet gesmolten zijn. Je moet werkelijk met die koude boter kunnen werken. Ik weet van een van de kooklessen die ik gegeven had. Dan had ik gezegd, nee, je moet met koude boter werken. Natuurlijk, met koude boter werken is moeilijker als je dat moet kneden dan met zachte boter. Maar die mevrouw had gedacht, ik zal dat toch anders doen. Ze had gezegd, mag dat niet zacht? Ik zeg, nee, dat mag niet zacht. Maar achter mijn rug had zij dat toch een beetje gesmolten. Ze zei, kijk, en dan gesmolten, zegt ze. En ik zei, probeer daar nu maar een deeg van te maken. Natuurlijk, dat ging niet, was allemaal los. Zeg, wat je nu eigenlijk gemaakt hebt, is de vulling. Ja, maar, zegt ze, ik zal dat toch buiten zetten in de koude, dat zal, ik zeg nee tegen haar, dat zal niet meer lukken. Hè. Dus voor sommige dingen moet je wel eventjes luisteren. Hè. Denken, het zal gemakkelijker zijn met zachte boter. Straks gaan we zachte boter gebruiken voor de vulling. Ik zal daar nu ook een eitje bij doen. Dus gewoon een ei erbij. En dat heb ik hier nu in mijn kom. Dat ga ik daar nu mee doen. Ik zal gewoon met mijn hand daarin gaan met de boter, met het ei, de suiker. Dus de handen heb ik voordien gewassen. Maar zelfs dan nog, het wordt dan nog gebakken hoor. Dus de bakkers en zo, die werken ook met de handen. Oh, niet meer zoveel hè. Gewoon de bakkers die eigenlijk nog artisanaal werken, die werken nog met de handen. Maar natuurlijk, de grote bakkerijen die zijn industrieel ingeschakeld in met alle machines. Dus wat doe ik nu? Ik ben nu aan het kneden. Dat wil zeggen, ik vermeng de boter met de bloem. En we gaan daar proberen een deegbal van te maken. Dus dat lukt wel, dat duurt niet zo lang. Wat ik vandaag ook gebruik, zijn natuurlijk ook amandelen. Amandelen, zeer goed volgens de heilige Hildegard, zowel rauw als gekookt. En wat zegt ze van amandelen? Dat vult de hersenen, dus iemand die lege hersenen heeft, of niet, wat bedoelt ze daarmee aan lege hersenen? Iemand die zich niet kan concentreren, niet goed kan nadenken, zich niet kan focussen, die is gebaat met amandelen. Amandelen geven ook een mooie gelaatskleur en amandelen zijn ook goed voor de longen. Dus dat is versterkend, hè? Dus alles wat Hildegard zegt, dat heeft een bepaalde betekenis. En het is daarom als je die voeding eet, dat je ook eigenlijk echt wel heel vreugdevol en heel blij bent, omdat je eigenlijk je lichaam met een zeer goede voeding voedt. Ik ben hier bijna aan mijn deegbal. Ik plak nog allemaal een beetje aan mijn handen, maar dat is niet erg, dat komt goed. Dus ik maak de deegbal verder.
Okay. Is heel voedend, dat voedt tot in de kern, volgens Hildegard. Is er eigenlijk een groot verschil van smaak met tarwebloem? Wat is zo de eigenheid van de smaak van speld?
Als je dat goed kent, dat verschil, zou je dat wel merken. Maar ik denk niet dat je daar eigenlijk, dat echt een heel groot verschil maakt in smaak, hoor. Dat denk ik niet.
Gewoon voedender.
Het is gewoon voedend. Het is ook altijd lekker, hè. Dus je voelt dat wel als je die speldbloem neemt. Dat is een lekkere bloem. Dus een goede bloem in feite. En die speldbloem gebruik ik, is natuurlijk niet vermengd met tarwe. Je weet dat tarwe ook die allergieën kan geven, hè, voor iemand die glutenallergie heeft. Een speldbloem heeft dat ook, maar in mindere mate, omdat het een ander eiwit bevat dan tarwe. Dus ik ben hier bijna rond met mijn deegbol of bal. Hè, dus ik moet er hier nog allemaal een beetje goed erin werken. En dan is dat al in orde. We gaan dat eventjes in de koelkast leggen, dat mag een klein beetje opstijven, terwijl ik intussen de vulling zal klaarmaken. Goed, dat is de deegbal is gemaakt. Die gaan we eventjes koelen. Als je dat koelt, dan rolt dat gemakkelijker uit. Ik zal even mijn handen ook afwassen, zodanig dat ik dan onmiddellijk de vulling kan maken. Ja, ik zal nu beginnen met de vulling van de taart. Dan gaan we nu doen, weer nemen om te wegen. De weegschaal op 0. En dan heb ik voor de vulling een 25 gram amandelpuree. Dat kun je dus ook kopen in de natuurwinkel of in andere winkels. Dat wil zeggen, dat zijn eigenlijk de amandelen zonder pel die gepureerd zijn. En wat zie ik dan? Dat er daar altijd een laagje olie op staat. Dat is eigen aan de amandelpuree. Dat wil niet zeggen dat er daar iets bij gedaan is, hoor. Dat is gewoon dat de amandelen zelf ook wat olie en wat vet bevatten. Wat goed is voor u. Dat is goed vet. Ik ga proberen 25 gram af te wegen. Kijk, dat is al zeker genoeg. Want dat is zwaar. Hè? Dus amandelpuree is eigenlijk zwaar. Dat weegt veel. Dus je hebt daar direct, als je een soeplepel hebt of zo, heb je direct genoeg daarvan. Ik ga hem weer op 0 zetten. En dan hebben we nog 25 gram amandelpoeder. Dus er is heel veel amandel in. Dat zal een zeer sterk en kloek taartje zijn. Hè? Dus we gaan daar een andere lepel nemen en ook een 25 gram bij doen. Moet een klein beetje opletten, want het is direct veel, zie ik. Dus je hebt daar ook niet veel van nodig. Dat is in feite een goede eetlepel en dan heb je al die 25 gram. Dan komt er daar nog bij. Ook nog een 25 gram rietsuiker. Dus voor gebak ben je eigenlijk wel min of meer verplicht van af te wegen. Hè. Tenzij dat je het taartje heel veel maakt, dan zou je op den duur die verhoudingen wel van buiten kennen. Dus eigenlijk ook een eetlepel rietsuiker, dat mag daarbij. En dan hebben we nog 2 eieren en 25 gram gesmolten boter. Dat wil zeggen, ik heb de boter eigenlijk al uitgehaald. Die is nog niet helemaal gesmolten, maar die is al heel zacht. Dus nu mogen we wel werken met die zachte boter, omdat dat in de vulling zit. Dat doen we daarbij. En ik doe daar nog 2 eitjes bij ook. Bij mij zijn dat nu kleine eitjes. Dus dat mag eigenlijk zelfs 3 eitjes zijn voor het ogenblik. Als je met grote eieren werkt, 2 eieren is dan voldoende. Die komen daarbij. En dat gaan we mengen. Zo. Eventjes de handen afkuisen. En nu, hetgeen ik in mijn mengkom heb, zal ik gewoon mengen. Hè. Dus die amandelpuree zit daarin, de boter zit erin. Dus het is allemaal rijkelijk. Hè. Het is zeer rijkelijk. Wat is dan de bedoeling eigenlijk altijd? Dat je met mate dat eet. Hè. Want dat is allemaal zeer calorierijk. Maar dat mag, als je natuurlijk allemaal niet te veel van eet. Het is altijd de bedoeling van een beetje daarvan te eten. Want je hebt al direct een goede massa. Je hebt suiker, je hebt boter, je hebt amandelen. Dus je zit goed in de calorieën. Wat dat op zich niet erg is. Hè. Dus ik ben dat hier nu bezig met de mengen helemaal. Dat komt helemaal goed. Ziet, dat is al mooi. Een mooie vulling wordt dat, hè. Dus er is er niet heel veel werk aan. Hoort dat, hè? Ik meng dat. Dus alles mengt gemakkelijk. Waarom? Ik had dus mijn amandelpuree was ook op kamertemperatuur. Dat moet ik wel erbij zeggen. Normaal bewaar ik dat wel in de koelkast, maar eigenlijk hoeft dat niet. Hè? Dus die amandelpuree die bewaart zeer goed. Voor de veiligheid zet ik dat altijd in de koelkast, maar ik heb dat voordien uitgehaald, omdat ik dus niet wil die koude elementen en die warme elementen tezamen. Dus om dat gemakkelijker te kunnen openkloppen eigenlijk, heb ik dat op kamertemperatuur gezet. Die eieren had ik ook al voordien uitgehaald. Er zijn mensen die dat nooit in de koelkast bewaren, dat hoeft ook niet blijkbaar. Maar als je dan je ingrediënten voor je taart wilt maken, uw taart wil maken, dan is het best dat je al die ingrediënten voordien een beetje uithaalt en dat op kamertemperatuur laat komen. Dus nu hebben we al een hele mooie vulling en ik zal de deegbal weer uithalen. Ik heb ook een bakvorm voor het ogenblik van mag 24, ik heb een van 26 centimeter. Die zal ik nu ook eerst inwrijven met een beetje boter en een beetje bloem. Ik zal een beetje boter nemen.
Dus amandelpoeder zijn gemalen amandelen?
Dat zijn gewoon gemalen amandelen. Ja, en die zijn hier ook nog. Ik zal even kijken naar die ingrediënten, wat zij hierop zetten. Ze zetten zij ook gemalen amandelen. Dus gewoon
De amandel. Meer geperst of zo?
Ja, dat is, staat erop dat geperst is eigenlijk, inderdaad. Het andere is gemalen en dat is geperst, dus de puree. Ik zal nu met boter de vorm invrijven. Dus helemaal instrijken met boter, hè, omdat dat niet zou blijven plakken. Het is eigenlijk een springvorm. Ik gebruik een springvorm. Je kunt dat open doen, kun je gemakkelijker die taart ontvormen. Dan, je mag het ook in een gewone taartvorm doen. Dat is iets moeilijker om dan die taart daaruit te krijgen. Dus ik vet nu eerst die taartvorm in. Zo, helemaal invetten. Ja. De rest van de boter die mag weer in de koelkast. Dan zal ik nog een beetje bloem nemen. Ik zal nog bloem nemen en ook een klein beetje bloem bestuiven daarop. Zo. Dan met een kleine zeef. Dat is gemakkelijk. Dus ik neem een lepel, een eetlepel speldbloem. Doe dat in de zeef. En met de zeef ga ik helemaal rond in de vorm. Dus om die vorm te bebloemen. Hè. Gaan we zo doen. Ja. En dan nog een keer rond, een beetje kloppen. Dat helemaal rondom goed bebloemd is. Goed met boter en goed met bloem. Voilà, daar heb ik nog een heel klein beetje bloem over. En dat doe ik hier gewoon bij mijn vulling die hier staat. Hè. Zo, dat is al allemaal in orde. En nu gaan we deeg een beetje uitrollen. Je kunt het uitrollen. Je kunt het ook eigenlijk in kleine stukjes. Ik zal het hier dichtbij zetten. Alles aan de kant, zodat we wat plaats hebben. En hier kijken hoe als we al kunnen uitrollen. Dus in feite, als je uitrolt. Ik heb een speciaal blad om uit te rollen. We gaan dat een klein beetje opschuiven allemaal. Ja, niet te veel. Een beetje opschuiven is goed. Dan we plaats hebben. Even aan het denken waar ik mijn deegrol. Ah, je hebt de deegrol. Ja, dat is goed. Dank u. En nu halen we de deegbol er weer uit. Maar ik zal eerst dat werkblad waar ik op werk, hè, waar ik zal uitrollen, zal ik nu wel ook een beetje bloem opdoen, hè, want dat zal nodig zijn, want anders plakt dat allemaal te veel. Dat hoeft allemaal niet heel perfect uitgerold te zijn, hoor. Je kunt uitrollen en dan in uw vorm steken. Hè. Kijk, ik haal de deegbal eruit. Die is nu een klein beetje steviger. Die mag zelfs nog iets langer daarin blijven. Dus die gaan we nu eventjes bebloemen ook. Dus bloem op het werkvlak. En dan zal ik die deegbal nog een keer goed in de bloem steken. En zal ik een beetje beginnen uitrollen. Hij zit nog niet zo lang in de koelkast. Dus ze rollen nog niet zo heel gemakkelijk uit. Maar dat is eigenlijk ook niet direct een groot probleem. We werken dan met de hand bij. Hè. Als we dat in de vorm steken, doen we dat dan met de hand. Daar een beetje dat opgevuld is, de bodem. Ziet, want hij mag nog wat bloem hebben, maar hij zou nog gemakkelijk plakken eigenlijk. Maar dat is normaal. Dus dat moet eigenlijk allemaal goed bebloemd zijn en dan een beetje uitrollen. Zo. Ja, maar hij plakt nog gemakkelijk, voel ik. We gaan een keer zien. Ik zal hem niet te ver uitrollen. Ik zal hem gewoon in mijn vorm steken al en in de vorm zelf een beetje plat duwen. Dat zal het gemakkelijkste zijn. Ik zeg, hij breekt nog wat. Maar kijk, hij zit al in de vorm. En dat wil zeggen, ik zal nu met de hand zelf dat plat doen. Ik zal hier eerst dat allemaal een beetje wegdoen, wat dat er op het werkvlak ligt. Voilà, dat gaan we wegdoen. Dan we wat plaats hebben. Ik ga dat hier opleggen. Je weet, als je zo bakt, dat je natuurlijk ook wat afwas hebt. Proberen dat een beetje te vermijden, maar toch. Het is onvermijdelijk soms. Hè. Je hebt van alles nodig om het te maken. Dus wat doe ik nu eigenlijk? Ik doe dat gewoon met mijn hand. Druk ik dat plat in de vorm zelf. Dus als je wat meer tijd hebt, ook mag dat u dan mee bezighouden met dat helemaal plat uit te rollen. En dan kun je deeg eventueel op je deegrol oprollen en dan weer in je vorm steken. Maar je doet het zoals je wilt. Ik doe dat hier voor het ogenblik een beetje ambachtelijk, artisanaal. Hè. Dus wel zorgen natuurlijk dat overal de bodem goed bedekt is. Dat is belangrijk. De bodem bedekken. Ik zal intussen de oven voorverwarmen. Die moet eigenlijk op 200 graden voorverwarmd zijn. Dus steek ik de oven aan. Ja. Zo. Ik duw dat hier nog plat. Ik ben nog bezig met deeg een beetje aan te duwen. En dan zal ik die vulling nemen. Maar voor ik de vulling neem, zal ik op het deeg zelf een heel klein beetje, ofwel speld gries, ofwel een beetje beschuit die geplet is. En waarom doe ik dat? Omdat die vulling anders direct die taart zo helemaal nat maakt. Hè. Dat is eigenlijk een kleine laag tussen uw deeg en uw vulling. Zodanig dat de vulling niet direct het deeg helemaal nat maakt. Niet te veel, hè? Dus niet te veel. Ofwel een beetje speld griesmeel, ofwel speld beschuit. Dat mag ook gemalen of geplet. En nu gaan we hier de vulling daarop leggen. Dus ik zal nu gewoon de vulling op het deeg leggen. Ik zal dat openspreiden, zoveel mogelijk. Want dat lukt niet altijd zo heel gemakkelijk. Ik zal dat zo doen. Met puree van de amandelen. Dat werkt een beetje tegen voor open te spreiden in feite. Dat is niet zo heel gemakkelijk. Dus daarom ga ik verschillende hoopjes leggen op het deeg zelf. Dus niet allemaal in het midden, maar links en rechts overal een beetje, dat je dan gemakkelijker kan openspreiden. Voilà. Ik zal dat dan met de vork overal open doen, hè. Dus ik heb nog wat vulling. Dus de amandelen zeer goed, hè, voor de hersenen en de longen en de gelaatskleur. En het vult goed, hè, dat is stevig. Dus een mens heeft ook nood aan echte voeding eigenlijk. Echte voeding. En dat is dan niet altijd nodig van graanrepen te kopen of iets in de winkel die zeer industrieel gemaakt is. In feite, als je de moed hebt, hè, om een keer zelf iets klaar te maken, dat is... geeft veel meer voldoening, hoor. En je voelt altijd, je moet kijken als er iets gemaakt is, of taarten of zo. Als je dat koopt, dan zit er heel dikwijls heel veel andere ingrediënten in. Hè. Dus bewaarmiddelen enzovoort, of kleurstoffen. En het is dus niet zo, zoals sommige mensen denken, hoe meer bewaarmiddelen dat je eet, hoe beter dat je bewaart. Hè. Nee. Het is de bedoeling van geen bewaarmiddelen te eten. Ja, soms zijn ze dat, hè. Natuurlijk bewaren ze al die bewaarmiddelen. Kijk, ik heb dat nu opengestreken, zoveel mogelijk. Dan zouden dan mijn vork dan niet invalt. Anders is het een gekliederd. Eventjes de hand weer afwassen. En dan zullen we dan nu nog een appeltje opdoen. Ik zal nog een appel schillen, gewone Jona. Of een ander appeltje, zoals je wil. En ik zal dat appeltje schillen en dan een fijne appelschijfjes daarop leggen. En dan bakken, en dan moet ik dat bakken. Ik zal eventjes kijken. Mag toch een 30 minuten bakken op 200 graden. Dus de oven is nu aan het voorverwarmen. Ik ga hier kijken, hier voor dat hierin te steken. De oven staat op 200 graden en die is nu aan het warmen. En nu ben ik bezig met het appeltje te schillen. En dat gaan we daarop leggen. Op de taart, op de vulling. Dus het appeltje is nog rauw. Dat wil zeggen, ik zal fijne schijfjes nemen, zodanig dat dat ook goed gaar wordt. Zo, het appeltje snijden in fijne schijfjes. Dus heel veel appel heb je daar nu ook niet voor nodig, hoor. Het is niet dat het moet vol liggen, maar je mag natuurlijk doen wat je wil, hè. Als je zegt, ik wil veel meer appels hebben daarop, dan mag dat, hè. Dus appel is ook een van de goede vruchten, volgens de Heilige Hildegard. Mag ook rauw gegeten worden.
Zijn er ook slechte vruchten dan?
Aardbeien, daar raad ze af. Hè. De aardbeien en de perziken, pruimen, dat zijn de... vruchten die ze afraadt, omdat dat het lichaam eigenlijk verstoort. Het verstoort het organisme. Dat heeft een verstoring, zegt ze, in de sappenhuishouding. En geven ook heel veel allergieën. Dus veel mensen zijn heel allergisch aan aardbeien. Hè. Pruimen, zegt ze, dat maakt u melancholisch. En de perziken, ook daar is ze niet voor. Dat zijn de vruchten die ze eigenlijk... vermijd. Het beste is ook wel altijd dat je het kookt, hoor. Of dat het gebakken wordt. Dus niet te veel rauw, zeker niet te veel rauwe vruchten en rauw fruit eten. Ook niet goed voor de darmen, hè. Dat werd dan gezegd voor de vitaminen, maar zij ziet dan nooit zo. Zij spreekt over de viriditas, dus de groenkracht, de levenskracht en ook de subtiliteit. De subtiliteit is eigenlijk bijna het DNA van de vruchten of van de planten. Dus het feit van mineralen en vitaminen heeft ingang gevonden op het moment dat ze meer in een labo testen konden doen en dat ze dus de voeding op een chemische manier konden beoordelen. Dat is natuurlijk niet de enige manier om voeding te beoordelen, alleen vitaminen. Daarom werd er vroeger gezegd, rauwkost, want anders zijn de vitaminen weg. Maar natuurlijk, de voeding is veel meer dan alleen maar vitaminen en mineralen. Hè. Het is dus de hele plant of het hele kruid of het fruit die van belang is. Dus ik ben hier nu bezig met appelschijfjes zo rond te leggen op de taartvulling. Hè. Dus gewoon rondleggen daarop, een beetje fijn gesneden. Zo op die manier. En dan gaan we dan... Ik begin aan de buitenkant en nu begin ik aan de middenste cirkel. Ik doe dat altijd zo. Dus dan heb ik... Kijk, ik heb eigenlijk maar één appel. Dat zal misschien wel voldoende zijn. Tenzij dat je echt zegt, ik wil een appeltaart, dan mag je er nog veel meer appels bij doen. Maar met mijn grote Jona Gold appel lukt dat wel. Ik doe dat in fijne schijfjes. Zo, ja. En dan gaan we dat in de oven steken. Er is natuurlijk altijd wel werk aan zelf bakken. Hè. Mens zou zich vlug laten verleiden. Hè. We kopen dat. Maar het geeft heel veel voldoening als je het ook zelf, als je de tijd kunt maken daarvoor. Dan heeft dat ook altijd een andere smaak dan het industriële. Kijk, ik ben rond met mijn appeltaartje. En ik zal dat nu gewoon in de oven steken. En laten bakken, een 30 minuten. Ik zal dat moeten in de gaten houden. Zo. Dat is het eerste gedeelte. Ik zal eventjes afsluiten.
Oh,
Welkom terug, beste luisteraars, in Koken met Hildegard. We zijn vandaag in de keuken van Sylvia Brunet in Sint-Laurens. Ja, Sylvia, vandaag zijn we begonnen met het dessert, omdat de appeltaart nog moet bakken en dan nu nog een hoofdgerecht.
En het hoofdgerecht is dus kabeljauw met venkel en met courgette. We gaan dat apart klaarmaken en dan allemaal samenstellen in een ovenschotel. Dat is het programma voor vandaag. Met de passende kruiden erbij. Inderdaad, ik begin met de appeltaart. Die kan dan in de oven bakken en al klaar gemaakt worden voordat we het hoofdgerecht beginnen. Dat is eigenlijk soms in de keuken heel praktisch dat je het dessert al voordien klaar hebt en dat je dan begint met het ovengerecht of de hoofdschotel. Dat is ook te zien als je één of twee ovens hebt. Want als je één oven hebt, moet je natuurlijk ook een beetje schipperen en kijken wat moet ik eerst klaar krijgen en dan het volgende. Dus het moet soms ook logisch werken. Wat zegt de heilige Hildegard over vis? De vis, zegt ze, moet je kiezen die in het midden van het water zwemt. Dus liefst niet vissen die aan de oppervlakte zwemmen, ook geen vissen die op de bodem zwemmen. Dus roodbaars is ook goed, kabeljauw is goed, er zijn verschillende soorten vis, baars. Maar als je wil zeker zijn, dan moet je zelf een keer opzoeken bij Wikipedia of iets anders, waar zwemt die vis? Hè? Zwemt die vis in het midden van het water, dan vindt ze dat goed. Aan de oppervlakte niet en op de bodem ook niet. Ze zegt, de vissen die op de bodem zwemmen hebben te veel vervuilende elementen als voeding binnen. Dus dat is eigenlijk de regel voor heilige Hildegard. Dus de heilige Hildegard is zeker niet uitsluitend vegetarisch gericht. Hè? Dus een beetje vlees, een beetje vis en dan ook wel vegetarisch. Natuurlijk, de mensen hebben hier waarschijnlijk in het Westen een beetje de neiging van te veel vlees en te veel vis te eten. Dat hoeft niet, maar het is zeker geen vegetarisch programma. Dat is het zeker niet bij Hildegard. Want die voeding, die vis en vlees heeft ook bepaalde voedingswaarden. Ik zal nu een goede klont boter in mijn pan doen, hè, want ik zal daar eerst die vis in bakken. Ik zal even de pan op het vuur zetten. Goed kijken, ja. Die mag iets harder staan, hè, want we gaan die vis aanbakken. Dus ik doe echt gewoon zo op het zicht een goede klont boter, misschien toch wel een 50 gram al, daarin. Ik zal dat laten warmen en dan heb ik hier een 500 gram kabeljauw. Ik zal die kabeljauw daarin bakken, hè, in die boter, gewoon in de boter bakken. Dus dat is al een mooi stuk kabeljauw van een 500 gram. En we zullen dat laten bakken. Dat is het eerste. En wat gaan we intussen doen? We gaan intussen groenten schoonmaken. Even kijken waar mijn mes is. Ik zal hier een mes uithalen. Dus om de groenten fijn te snijden. Ja, dat is het. Even kijken waar alles is, de messen, die goed werken. En dan gaan we intussen beginnen met de groenten. Dus ik begin nu met de courgettes, dus een soort familie eigenlijk van pompoen is dat. Hè? Dat is ook een soort pompoen, dat is goed volgens de heilige Hildegard. Dus wat gaan we doen? Ik schil dat wel. Het zijn wel biologische courgettes, dus het zou eigenlijk ook wel met de pel aan mogen, maar ik vind dat die pel soms wel wat zwaarder of wat dikker is en dan eigenlijk moeilijker verteerbaar. Het oogt natuurlijk wel mooi als je die groene pel daaraan laat, maar ik doe die er nu eventjes af. Dus alles verzamel ik dan van schillen, dat gaat dan op de composthoop bij ons, dat gaat dan niet verloren. Dus ik schil dat dus. Ja, de courgette is heel gemakkelijk te schillen natuurlijk. Het is een zeer gemakkelijke groente. En we gaan die middendoor snijden, zodanig dat we dan ook die zaadlijsten daar kunnen uithalen. Dus ik snijd die middendoor. En dan in feite nog eens doorsnijden, nog eens middendoor. Dan kun je gemakkelijk die zaadlijsten daaruit halen. Dat is wel de bedoeling, dat die zaadlijsten daaruit zijn.
Dat anders te vochtig is?
Of? Ja, dat is te vochtig. En ook, je hebt zo die kleine zaadjes blijven dan ergens in uw gerecht zitten. Het hoeft niet echt, maar ik vind dat beter als dat eruit is. Dus ik doe dat eruit. Dus zo van de twee. Hè. Dus ik heb nu al vier delen van die ene courgette. Dus ik doe dat er allemaal uit. Intussen is mijn vis aan het bakken, hè. Maar we zullen dat dan samenstellen in één schotel. Dat is gemakkelijk. Maar nu doen we eigenlijk alles een beetje afzonderlijk klaar. Dus ik doe dat. En nu ga ik die courgette, zoals al geschild, ik zal er nu in blokjes doen. En ik zal eerst, voordat ik voortwerk, zal ik in mijn kookpot, ik heb een kookpot, dubbele kookpot, kookpot, en dan daarboven ook nog een soort mandje om te stomen. Dus ik zal die twee groenten eigenlijk klaarmaken in één kookpot. Je mag dat ook in twee verschillende kookpotten doen, zoals je wil. Maar als je het vuur of energie een beetje wil besparen, dan kun je dat eigenlijk in één kookpot. Ik zal dus nu ongeveer een liter water in de kookpot doen. Dus dan gaan we hier al insteken. Zo. Ja, dat mag een liter water zijn. Liefst bronwater of weinig gemineraliseerd water. Ik gebruik daarvoor geen kraantjeswater, alhoewel dat zeer aangeprezen wordt, omdat er daar toch altijd bepaalde stoffen in zijn, of een beetje chemicaliën, om dat bacterievrij te maken, hè. Dan ga ik nu die kookpot opzetten, dus het water opzetten daarop, ja. Intussen zal dat koken. En ik zal die courgette dus nu in kleine stukjes snijden. Niet te klein, hè, dus dat hoeft niet echt zo lekker een brunoise te zijn, dat echt hele kleine stukjes zijn, dat is niet nodig. En dan zullen we die op het mandje leggen bovenaan. Dus ik leg die eigenlijk niet direct in het water. Dus die courgette zal eigenlijk meer gestoomd worden. En de venkel zal gekookt zijn. Dus de venkel is iets harder dan de courgette. Dus ik zal nu het mandje nemen bovenaan van mijn kookpot. En daar zal ik de stukjes courgette al in leggen. En dat zal ik nu met de tweede courgette doen ook. Dus je hebt eigenlijk een 500 gram kabeljauw. En dan neem ik twee courgetten en een tweetal venkelknollen. Tenzij dat kleintjes zijn, dan mogen dat er drie zijn. Dus nu heb ik al één courgette, die zit al in dat mandje bovenaan. Die zal ik nu ook de tweede courgette doen. Dus de twee uiteinden eraf van de courgette en dan weer schillen. En dan heb je zo'n gerecht, als je dat in één schotel doet, dan is dat zeer gemakkelijk. Als je dat bijvoorbeeld de avond voordien kan klaarmaken, of je komt dan thuis, dan kun je die schotel eigenlijk direct in de oven steken en heb je onmiddellijk eten, want het eten is in feite al gehaard voordien, hè. Dus het is niet als het in de ovenschotel zit, dat het nog allemaal moet klaargemaakt worden. Dus dat hebben we nu ook weer gedaan, geschild. En dan ga ik dat weer in twee doen, dus die courgette in langs, de lange kant, dus in tweeën, en dan nog een keer in twee. En intussen zal ik ook mijn pan met de kabeljauw een klein beetje zachter zetten, want ik hoor dat die al redelijk begint te bakken. Dus die zet ik gewoon wat zachter. Ja. En dan gaan we die courgette dus ook weer in die blokjes snijden. Intussen staat dat water al aan. Zo, allemaal blokjes. En dan zal ik nog eens dat mandje nemen hier bovenaan. En die courgette daar ook weer bij doen. Het is nu om te even, als je nu eerst die courgette snijdt of je snijdt eerst die venkel, dat is eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde. Die venkel zal ik nog eens afspoelen. Het is bio-venkel. Maar de courgette heb ik geschild. Dus die moest ik niet per se afspoelen. Maar de venkel zal ik eventjes afspoelen. Dus dat zijn venkelknollen. Ik heb venkelknollen. Heilig Hildegard zegt, de venkel maakt vrolijk, zeer goed. Een van haar topgroenten is venkel. Hè. En als je die anijs... Die venkel heeft een klein beetje een anijssmaak. Als je dat niet graag eet, dan is dat goed dat je die venkel eerst een keer in water kookt en dat je dan weer afgiet. Het water, eerst het water afgieten en dan nog een keer water in doen en opnieuw koken, dan heb je die venkelsmaak niet meer. Maar dat hoeft niet, hè. Ik doe dat nu niet. Dus ik zal dan ook die steeltjes afsnijden. En het groen ervan doe ik weg. Hè. Dus er zit zo'n beetje groen in. En nu zal ik die venkel ook kleiner snijden. Dus gewoon de venkel, het onderste heb ik eraf gedaan. Ik snijd die nu helemaal door. En hetgeen dat hard is van binnen, of wat dat nog wat groen is zo, het hardste gedeelte haal ik daaruit. Dat hoeft niet altijd per se, je mag het er ook in laten, maar om het allemaal vlugger gaar te hebben, doe ik dat eruit. En ik doe dat allemaal in mijn kom, die dan toch naar de compost op gaat. Dus het is eigenlijk geen echt verlies. Maar ik maak dus die venkel schoon. Ja. En dan gaan we die venkel ook in kleine stukjes snijden. En dan zal ik dat in de onderste pot doen van mijn kookpot. Dus de twee delen. Ik ga die venkel wel in het water leggen. Dus de venkel is een beetje harder dan de courgette. Dus daarom steek ik die venkel wel in het water. Zo, dus nog allemaal de venkel snijden. Gaan we die allemaal in kleinere stukjes of in schijfjes. Dus het hoeft niet echt allemaal heel klein te zijn. Hè. Het mag ook nog zijn dat het min of meer, als je eet, dat je nog iets hebt om op te kouwen. Dat is altijd ook meer verzadigend dan dat je alles pureert en alles heel klein snijdt. Dus het verzadigingseffect komt ook altijd doordat je in feite nog kan kouwen op iets. Hè. Dus wat zeg je, de hart, het moet wel gekookt worden. Maar aan de andere kant bedoel ze ook niet dat alles moet plat gekookt worden. Hè. Dus ik ga nu de venkel gewoon in het water doen. Dat water begint al te koken. Dus dat zal ik daarin doen. Even al op de grond. En dan zal ik dan nog die staafjes, dus die venkelpijpjes, die mogen ook gesneden worden en die mogen daar ook bij. Die zijn ook heel lekker. Dus venkel, veel venkel klaarmaken. Ook voor kinderen, als je kinderen hebt. Dus dat is venkel. Werkt dus de spasmen in de darm tegen. Hè. Als je kleine kindjes hebt, of die hebben gemakkelijk last van spasmen in de darmen. En als de kindjes nog gevoed worden met de moedermelk, is het ook interessant dat de moeder zelf ook venkel eet. Hè. Dus hetgeen dat de moeder eet, komt dan ook mee naar het kind. Het is hier wel heel warm in mijn keuken, hè. Maar ja, dat zal normaal zijn. Hè. Kijk, ik ben daar bijna klaar mee. Dus ik zal die venkel nog voort in kleine stukjes doen. Juist het hardste gedeelte doe ik eruit. Om het allemaal gemakkelijker zacht te krijgen. Dus gewoon de venkel snijden. En de venkel in de kookpot. De venkel heeft zo'n frisse... Je mag de venkel ook in feite rauw doen, zegt Hilde Hart. Maar rauw bedoelt ze dat wel. Als je het rauw doet, kun je dat ook heel fijn snijden. In een soort slaatje, maar dan moet je daar wel olie en azijn op doen. Hè. Dus het moet altijd gebeitst worden, zegt ze. En als je olie en azijn op je rauwe groenten doet, dan is dat hetzelfde alsof je die groenten kookt. Je maakt die groenten gaar. Die groenten worden gegaard, ofwel door het koken, ofwel door olie en azijn op te doen. Dus olie en azijn mag op de rauwe venkel, eventueel met een beetje zout bij. Sommigen doen daar zelfs een heel klein snuifje suiker bij. Dat hoeft nu niet. Kijk, mijn water kookt al. Dus, en daar gaat die venkel in. Dus ik zal nu stoppen met twee venkelknollen. Dat zal genoeg zijn. Ik zet weer het mandje erop, zodanig dat ook de courgette kan verder koken. En ik zal nu mijn vis eventjes draaien. Dus de kabeljauw zal ik eventjes draaien. Zodanig dat langs beide kanten gebakken wordt. Kijken hier voor een mes, dat het gemakkelijker draait. Dus ik heb hier een heel mooi stuk kabeljauw van de viswinkel gehaald. Heel vers, hè. Dus uw vis mag eigenlijk nooit ruiken, hè. Je mag die vis niet ruiken. Als je die vis ruikt, is het teken dat die vis niet helemaal vers is. Dus uw vis, mooi, goede vis bij de viswinkel als je dat kan. En een vers stuk kabeljauw, 500 gram. Dus ik heb dat nu gedraaid, dat bakt in de boter. Wat zal ik nu doen? Ik zal daar wel nog een beetje zout op doen. Hè. Een klein beetje zout op. Dus ik zal al beginnen met de kabeljauw een klein beetje zout op te doen. En hem wat hoger te zetten, zodat hij goed doorbakt. Intussen is de venkel aan het klaarkomen met de courgette. Dus dat moet ook niet allemaal plat gekookt zijn, want dat gaat straks nog in een grote ovenschotel. Dus ik doe dat er eventjes bij. Wat gaan we dan doen? We gaan ook wat room bij doen. en kruiden. Dus je mag ook, als je dat wil, ik zal dat straks in de grote schotel doen allemaal. En dan mag je dat in feite een klein beetje bijkruiden. En daar mag er ook wat room bij en er mag ook wat citroen bij. Dus ik zal nu eerst mijn grote schotel nemen. Als ik hier aan vind. Ja. Voilà. Ik heb mijn ovenschotel. En daar zal ik nu de vis die gebakken is. Ik zal die vis daar in doen. Dat wil zeggen, ik zal die vis nemen als... Dat zal de bodem bedekken. Hè. Dus we zullen die vis daarin doen. Dus die vis is al mooi of praktisch helemaal gaar. Nog niet volledig, maar dat hoeft ook niet. Want die gaat straks ook nog in de oven gaan. Hè. Dus ik neem die vis in kleine stukjes en ik bedek daar de ovenschaal mee. Dus ik voel die vis is nog niet helemaal gaar, maar dat geeft niet, want die gaat straks terug in de oven. Zo, ik doe dat daarom. En dan is die botersaus daarbij, hè, dus die boter waarin dat die vis gebakken is, die is hier nu natuurlijk. En die zullen we daar overgieten. Even hieruit doen. Ja, die gaat eruit. Zo. We gieten dus ook die saus. Het is nog geen saus. Het is eigenlijk de gewone gesmolten boter waarin dat de kabeljauw gebakken is. Gieten we daarover in de ovenschaal. Dan gaan we kijken wat we nu gaan doen nog. Ik zal de citroen door midden snijden en ook de citroen erover uitpersen. Over de kabeljauw. De citroen, zegt de citrusvruchten, volgens de heilige Hildegard, zijn ook goed. Zijn eigenlijk koortswerend. Zij sprak al vroeger van de citroen. Voordat dat eigenlijk daar helemaal gekend was in de middeleeuwen, sprak zij al over die citroenboom. Dus ik duw dat nu uit, boven mijn vingers, zodanig dat er geen pitjes in de kabeljauw komen. Dus Hildegard sprak daarover. En ze sprak zelfs over die citrusvruchten, dat dat koortswerend was. Dus de citroen, dat is goed volgens haar. Dus dat gaan we daar helemaal in doen. Dat geeft een goede smaak, die boter met die citroen. Ik doe dat wel over mijn vingers. Ik kan dat natuurlijk in een speciaal klein instrumentje doen, zodanig dat je dat kan uitpersen. Maar ik pers dat nu uit boven mijn vingers, zodanig dat er geen pitjes in zitten. Er zitten geen pitjes in. Wat zal ik nu verder doen? Ik zal daar een heel klein beetje peper op doen ook. Witte peper, zegt de heilige Hildegard. Want... dat is de rijpe peper. Dus de witte peper mag daarbij. En dan zal ik zelfs een heel klein beetje salie, maar niet veel. Ik zal een klein beetje nemen tussen duim en wijsvinger. Ik zal dat hier in mijn handen helemaal goed fijn wrijven. Maar anders heb je zo van die harde stokjes daarin. En de heilige Hildegard zegt, salie is een van de beste kruiden. Een zuiveren kruid, zegt ze. Heel goed, ze raadt dat zelfs aan. Kijk, ik heb dat nu een beetje geplet. Dat is voldoende, niet veel. Want salie heeft ook een overheersende smaak. Salie is dus zeer overheersend van smaak. Dat wil zeggen, ik zal misschien nog een heel klein beetje bijdoen. Het is zuiverend voor de luchtwegen. En ze zegt, zelfs als je in vuile lucht zit en je zit in een verontreiniging, dan moet je in ieder neusgat een beetje salie steken. Dat is misschien een groot salieblad, dat het niet in je neus blijft zitten, maar dat is dus zeer, zeer zuiverend. Dus ik doe daar nog een heel, heel klein beetje bij. Maar dat is voldoende, want dat geeft direct een enorme smaak, de salie. Ik zal hier een keer kijken, hier nu voor mijn kookpot hier wat af te zetten al met mijn...
En ook zo'n klein beetje salie heeft al een zuiverend effect.
Ja, ja. Dus het is nooit nodig van eigenlijk heel veel. Dat is soms een fout dat de mensen denken, kruiden, dat werkt niet. We moeten daar veel van doen, maar dat is niet waar. Want salie heeft ten eerste al een heel sterke, bittere smaak. Dus als je daar heel veel gaat in doen, dan ga je direct voelen, dat is te veel en dat is dan niet meer aangenaam. Het is altijd aangenaam als alles heel lichtjes gekruid is, dat je zo... Het vleugje voelt hetzelfde met koekjes en met alles. Als je daar heel veel kaneel in doet, al vele kruiden, dan kun je dat op een duur steek dat tegen als je dat deed. Dan denk ik, moet weer die koeken met al die zware kruiden daarin. En als er een vleugje in is, is het altijd aangenamer om te eten eigenlijk. Ik ga hier nog even een keer zelfs een taartje betalen. Hier zetten. En wat ga ik nu doen? Ik zal die pot met die courgette... En met die venkel eigenlijk al eruit stoppen van koken. Ik zal eerst dat mandje daar in mijn gootsteen zetten en ik zal dat water van die eigenlijk die wenkel waarin dat gekookt is, een beetje afgieten. Hè. Je kunt dat ook altijd nog sparen, hè, dat water eventueel. Als je dat wilt, kunt er dan nadien soep of saus van maken. Dat ga ik nu niet doen. Ik zal dan nu maken dat dat goed afgegoten is. Dus dat is eigenlijk min of meer gaar, maar nog niet eigenlijk plat gekookt. Dat is het niet. Maar de wenkel en de courgette die zijn eigenlijk nu klaar. Ik giet dat goed af, want anders heb je veel te veel vocht in je schotel. En ik zal dat nu gewoon over die kabeljauw gieten. Dus die groenten gaan daar nu gewoon over. En straks wordt dat nog een keer in de oven gezet. Hè. Dus dat wordt verder gehaard in de oven. Dus nu is dat echt wel schoon beetgaar, maar nog niet echt helemaal plat gekookt. En wat zal ik daar nu ook nog bij doen? Ik zal daar room bij doen. Echt een goede verse room. Die dus toch wel, zeker een 40%, geen lichte room. Hè. Dus niet afgeroomd, maar echt een goede room. Ik heb nu de room van de boerderij genomen. Ik heb ook een andere room nemen. Dus ik giet die daar gewoon over. Dus die zal helemaal, dus dat zal dus saus zijn. Hè. De saus zal dus met room en met boter zijn. Dat is dus de ingrediënten. En dan maak ik een ovenschotel mee. Dus ik heb de gebakken vis onderaan. Daarboven komt dan de venkel en de courgette. En ook, ik heb de citroensap in gedaan en room. Dus niet te veel, hoeveel room zou dat zijn. Ik zal even kijken hoeveel dat is. Dat is waarschijnlijk ongeveer een 250 gram room die daarin is. Dus dan heb je een goede smaak en gaan we dat in de oven steken. Dus we steken dat, ofwel ga je dat nu zo in je koelkast gaan zetten. Eerst een beetje laten afkoelen, hè, want dat is nu nog heel warm. Dus je laat dat eerst toch wat afkoelen. Als het een klein beetje afgekoeld is, zet je dat in je koelkast. Ofwel, als je zegt, ik wil nu onmiddellijk voort, dus dat eten, vanmiddag of vanavond, dan steek je dat in de oven. En dan ga je dat toch moeten nog zeker een half uurtje op een 200 graden laten gratineren, laten warm worden. En dan gaat intussen ook nog uw courgette en uw venkel, die zullen nog verder garen. En dat is een hele, hele lekkere maaltijd. Hè? Dus je kunt het dus ook in de koelkast steken en zeggen, morgenavond of morgenmiddag doe ik dat klaar, of zelfs een paar dagen later. Dat moet natuurlijk gekoeld worden, want je zit hier wel met vis. Hè? Dus vis, dat bewaart niet zo lang. Je moet zorgen dat alles heel vers blijft, in feite. Dus dat is eigenlijk het grote gedeelte voor vandaag. Dus als we dat herhalen, wat we vandaag gezien hebben, is dat we venkel gebruikt hebben. Een van Hildegard haar topmiddelen. Venkel die vrolijk maakt, die dus ook het organisme ontziet. Die goed is ook voor kleine kinderen, heel goed daarvoor. De vis die dus in het midden van het water zwemt en we doen daar ook de kruiden bij. We hebben dan ook de taart gemaakt, de taart die zeer voedzaam is met speldbloem, met een eitje mag daarbij. Dan zit er boter bij, dan ook de rietsuiker, dat is allemaal zeer goed. En vooral de amandelen, die dus eigenlijk echt voedend zijn, de hersenen en de longen voeden. Dus hetgeen dat je nu krijgt van de heilige Hildegard is eigenlijk volledige voeding. Ten eerste het gerecht met vis en met de courgette en met de venkel is een zeer licht gerecht. En dan krijg je misschien voor in het vier uurtje of zo, of onmiddellijk erachter, krijg je de amandeltaart die wel heel voedend is. Dat wil zeggen, als je dat gaat eten hebben, ga je in de eerste uren niet direct honger krijgen. Hè? Dus je krijgt eten, een voedend eten. En dat is het grote verschil als je dat nu zelf klaarmaakt allemaal en je hebt de moed om het te doen, ga je een heel andere voeding krijgen dan hetgeen dat je altijd opgemaakt of voor verpakt koopt in een winkel. In een winkel is natuurlijk de bedoeling om daar geld aan te verdienen en misschien met zo weinig mogelijk ingrediënten zoveel mogelijk geld te verdienen. Dat ga je zeker hebben als je industriële voeding hebt. Als je nog kunt naar een artisanale bakker gaan of een artisanale beenhouwer, ambachtelijk, dan ga je daar ook zien dat je voor hetgeen dat je daar koopt iets meer gaat moeten betalen, omdat je kwaliteit hebt. Die mensen kunnen dat niet geven aan dumpingprijzen, zoals dat in industriële bakkerijen gebeurt. Niet dat ik die mensen wil afbreken. Hè. Die moeten op die manier werken om hun winst te kunnen boeken. En daarom is het altijd beter dat je, als je kan en heb je de tijd, dan mag je het zelf koken. Dan ben je baas en dan doe je eigen ingrediënten erin.
Maar tegelijkertijd, je zegt als je moed hebt om het zelf te maken, maar deze ovenschotel of een manier is ook heel eenvoudig.
Het is eenvoudig. Ik zoek eigenlijk altijd, dat is waar, ik zoek altijd eenvoudige gerechten. Dus wat kies ik? Mijn basis is de goede ingrediënten en dan een eenvoudige bereiding. Niet te veel moeilijke dingen zoeken, want dan dat op den duur heb je daar geen zin in als je thuiskomt of je moet nog werken. En je hebt, maar dat is eigenlijk inderdaad zeer eenvoudig te bereiden. Als ik heb het nu gezien hoe dat ik het doe. Dus gewoon een goede ingrediënten, eventjes bakken en koken, dan de ovenschotel maken en dan heb je in feite al direct eten. Als ik die ovenschotel zie, dat is gerust al eten voor 4 personen. Hè. Dat is voor 4 personen is dat voldoende. Dus de 500 gram kabeljauw en dan de courgetten en de venkel erbij. En in feite is dat waar. En dan werk je af met kruiden en dan kun je ook aanpassen aan, aan het gezin. Hè. Wie kan er tegen wat? Wie eet er graag zoiets? En dan is er niets bijgevoegd van smaakstoffen of artificiële producten. Dus gewoon zuivere voeding. Dat is eigenlijk de basis van heel de hart. Zeer gemakkelijk. Vooral als je weet, als je dan in de boeken kijkt en leest wat mag ik wel, wat mag ik niet. Het zijn niet veel dingen die niet mogen bij haar. Hè. Een paar dingen waarschuwen ze wel voor, maar de andere dingen leggen ze ook altijd uit waarom. Ze zeggen nooit dat mag niet of dat mag wel, maar dan gaan ze altijd de uitleg gaan geven. Wat houdt dat voedingsproduct in en waarom wordt er gewaarschuwd? Ze heeft zelfs soms ook middelen of voedingen dat ze zou zeggen, kijk, als je gezond bent en je kan er tegen, je mag dat doen. Maar van het moment dat je ziek bent of zwakker, dat je dan bijvoorbeeld moet een beetje matigen. Hè? Bijvoorbeeld ook boter. Ze zegt, iemand die een neiging heeft voor zwaarlijvig te zijn, dan weet je ook, dan moet je dan nu echt niet heel veel boter altijd maar gaan bijdoen. Hè? Dat maakt dat je zwaarlijviger wordt. Dus je moet daar zelf ook een beetje verstandig in zijn, de goede basis. En dan vooral, dat is haar principe, de matigheid waarmee dat je dat eet natuurlijk. Hè? Dat is een belangrijk ingrediënt van de voeding of van het eten bij haar is de matigheid. Voilà.
Ja, Sylvia, je hebt ook verschillende kookboeken al gemaakt. Dus het zijn recepten die we ook nu altijd koken, die echt door u ontwikkeld zijn.
Ja, ja.
Met de raadgevingen van Hildegard.
Met de raadgevingen van Hildegard, ja, ja. Inderdaad. Ja, ja. Ja, dat is zo. Dus,
en zijn die boeken verkrijgbaar?
Die boeken zijn verkrijgbaar. Dus de eerste twee, dus het eerste kleine kookboekje is in feite al uitverkocht. De gele heb ik nog een paar exemplaren. En heb ik nog boeken over vastencursus. Maar dat zou ik dan eerder geven op het moment dat ik dus over die vastencursus spreek.
En hoeveel recepten heeft u in totaal al bedacht? Oh,
heel veel verschillende recepten. Misschien wel meer dan 100. Hè. Dus als je daarin bezig bent, ja, dan komen de recepten soms of de ideeën vanzelf, hè, naar gelang hetgeen dat je hebt van producten bij je.
Dus wij kunnen zeker nog een heel wat keren terugkomen.
Je kunt nog heel wat keren terugkomen, zeker wel. Dank u.